sotto la tua protezione. Cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. E liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
God zegen allemaal. Wanneer verandert Maria Verering in afgoderij? Daar wil ik vandaag met jullie over nadenken. Zeker omdat we nu in de kerstperiode zitten, waarin veel evangelische en protestantse christenen, maar ook Rooms-Katholieke en Oosterse-Orthodoxe christenen, weer nadenken over het kerstverhaal, stilstaan bij Maria en de bijzondere rol die zij ook heeft als moeder van onze Heer Jezus in het evangelie. En toch denk ik dat het goed is om te analyseren wat er door de kerkgeschiedenis heen is gebeurd met de visie en de toepassing van Maria-doctrines in de kerk. Als we de Bijbel erbij pakken, dan zien we dat Maria een heel bijzondere rol heeft gekregen van de Heere God. We gaan een stukje lezen uit Lucas hoofdstuk 1, vers 28 tot 35. Daar lezen we: en toen de engel bij haar, dat wil zeggen bij Maria, binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. Dat wil zeggen, wees gegroet, jij aan wie genade ten deel is gevallen. Hè? Maria wordt hier beschreven als de ontvanger van genade van God. Wees gegroet, begenadigd. Ik lees verder: de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel, dat wil zeggen Gabriël, zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? De engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Nou, dan lezen we enkele versen verder in Lucas hoofdstuk 1. En daar lezen we het volgende in vers 46. En Maria zei: mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker of mijn redder. Maria beschrijft hier God als haar redder. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij, die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn naam. Nou, tot zover eventjes. We zien in elk geval hier in de schrift dat bijbels gezien Maria een hele bijzondere rol heeft gekregen in Gods verlossingsplan. Ze is een uniek voorrecht is haar toebedeeld dat zij als jong Joods meisje uitverkoren is door God om moeder te worden van de Messias, van het vlees geworden woord van God. Om vervolgens ook niet alleen zwanger te worden uit de Heilige Geest en vervolgens de Heer Jezus als baby in haar baarmoeder te hebben groeien, vervolgens met de geboorte ook de Heer Jezus te aarde te brengen. En vervolgens hem ook op te voeden als kind en volwassen te zien worden. En op een gegeven moment ook hem weer te moeten loslaten wanneer we zien in het leven van onze Heer Jezus in de evangelie dat de Heer Jezus zich meer en meer richt op het werk van zijn vader. En zeker naarmate hij dichter komt bij het kruis, de Heer Jezus ook de weg van het kruis gaat en Maria als menselijke moeder haar zoon moet loslaten, moet overgeven en er ook een zwaar door haar hart heen gaat. Nou, in die zin heeft Maria zeker in het begin van het evangelie bij de geboorte, bij de conceptie en geboorte van onze Heer Jezus een hele bijzondere rol. Naarmate het evangelie vordert zien we eigenlijk Maria meer op de achtergrond treden, horen we niet zo heel veel meer van haar. Op een gegeven moment zien we natuurlijk aan het kruis dat de Heer Jezus de zorg voor zijn aardse moeder toevertrouwt aan de apostel Johannes. En na de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus horen we eigenlijk helemaal niet zoveel meer over Maria. Tot in Handelingen hoofdstuk 1, daar komt ze nog één keer om de hoek en dan lezen we Handelingen 1 vanaf vers 13. Daar staat: en toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gaat over de apostelen, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. En dat is eigenlijk het laatste moment dat we Maria nog tegenkomen in de Bijbel, als eigenlijk gewoon een discipel te midden van andere discipelen die aan het wachten zijn op de komst, op de beloofde komst van de Heilige Geest, de uitstorting van de Heilige Geest. Daarna horen we eigenlijk niets meer in de Bijbel over Maria. Ook niet in de brieven van Paulus of de andere apostelen, de metgezellen van de apostelen. We horen eigenlijk niks meer over Maria. In die zin lijkt haar belangrijkste rol toch te zijn geweest de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Maar daarna verschuift de focus van Gods reddingsplan weg van Maria naar de Zoon van God, naar de Heer Jezus Christus. In de kerkgeschiedenis zien we vervolgens dat in de Rooms-Katholieke Kerk nog het meest, maar ook in de Oosters-Orthodoxe Kerk. Maar ik focus nu even op de Rooms-Katholieke Kerk. Zeker omdat daar de Maria-dogma's verder zijn ontwikkeld nog na de afscheiding, de grote splitsing in de Westerse en Oosterse Kerk in het jaar 1054 na Christus. We lezen in de kerkgeschiedenis dat er 4 grote Maria-doctrines zijn binnengekomen in de kerk. En de eerste daarvan wordt officieel ingevoerd bij het concilie van Efeze in het jaar 431. Dan hebben we het echt al over 300-400 jaar na de eerste gemeente, dat er een soort doctrine wordt officieel onderdeel gemaakt van de leer van de christelijke kerk. En dat is de zogenaamde Theotokos leerstelling. En dat wil zeggen dat Maria wordt officieel beschreven dan in de kerkleer als de Goddrager. Als degene die God gedragen heeft. Niet alleen maar de Christusdrager. Niet alleen maar de drager van de mens, Jezus Christus. Maar ze wordt beschreven als de Theotokos, de Goddrager. Overigens was het in het jaar 431 bij de concilie van Efeze niet zozeer zo dat de focus daarbij lag op de identiteit van Maria. Nee, de focus lag op de vraag, wie of wat was Jezus op het moment dat hij verwekt werd en opgroeide in de baarmoeder van Maria? Was hij een mens? Was hij volledig God? Uiteindelijk wordt daar de knoop doorgehakt en gezegd dat Jezus ook al in de baarmoeder volledig God is en dat Maria dus de Goddrager is. Die leer op dat moment focust dus niet zozeer op de identiteit van Maria, maar meer op de identiteit van de Zoon. Een tweede leerstelling die is gedefinieerd in de kerkgeschiedenis, is gedefinieerd bij het Tweede Concilie van Constantinopel in het jaar 553. Dat is dus al ruim 500 jaar na de eerste kerk. Dan lezen we dat daar gedefinieerd wordt dat Maria, officieel volgens de kerkleer vanaf dat moment, altijd maagd is gebleven, ook na de geboorte van de Heer Jezus Christus. De dogma gaat eigenlijk nog verder dan alleen maar het idee dat Maria na de geboorte van de Heer Jezus geen kinderen meer heeft gekregen, wat overigens de Bijbel tegenspreekt. Een eenvoudige lezing van de evangelie geeft ons de informatie dat de Heer Jezus broers en zussen had, maar dat even terzijde. Dit dogma zegt eigenlijk dat Maria altijd maagd is gebleven, zowel voor de geboorte van de Heer Jezus als tijdens de geboorte van de Heer Jezus. Dus dat brengt vragen met zich mee van hoe is de Heer Jezus überhaupt geboren geweest? Want het lijkt er bijna op dat de Heer Jezus dan volgens die Rooms-Katholieke leer niet via het geboortekanaal ter wereld is gekomen via een normale bevalling, maar ook dat Maria na de geboorte van de Heer Jezus altijd maagd is gebleven. Dus dat zijn 2 van de 4 grote Maria-dogma's die in de kerkgeschiedenis zijn ontstaan. Veel later krijg je in de Rooms-Katholieke kerk een derde Maria-dogma. En dat is die van de zogenaamde onbevlekte ontvangenis. Dat is het idee dat Maria zelf, toen zij verwekt werd en geboren werd en ter aarde kwam als baby, hè, dus we hebben het nu niet over de Heer Jezus, we hebben het over Maria zelf, toen zij verwekt en geboren werd, is zij geboren zonder de vlek van oorspronkelijke zonde. Met andere woorden, Maria had geen zonde in zich. Zij is heel haar leven zondeloos geweest en had ook niet de zonde in haar vlees wonen zoals de rest van het nageslacht van Adam na de zondeval. Dit is overigens iets wat je volstrekt niet terugvindt in de Bijbel, dit idee. Maar dit is dus in 1854 afgekondigd door paus Pius de IX. En sindsdien is dat onderdeel geworden van de de fide doctrines in de Rooms-Katholieke Kerk. Dit moet je geloven om in goede relatie te staan met de Rooms-Katholieke Kerk, de onbevlekte ontvangenis. Volstrekt niet terug te vinden in de Bijbel. Hè, dus over het stukje Theotokos kan je natuurlijk nog wel... Dat kan je wel verdedigen vanuit de Bijbel. Het idee dat de Heer Jezus al in de baarmoeder volledig God was. Hè, dus dat Theotokos, waarbij je vooral de focus hebt op... wat was de identiteit van de Heer Jezus in de baarmoeder? Dat zegt, toen was hij al volledig God. Ik denk dat we daar als Bijbelse sola scriptura christenen... dat we daar wel amen op kunnen zeggen... als we niet te veel de focus daarbij leggen op het idee dat Maria de moeder van God is. Want ik denk dat door te beweren Maria is de moeder van God... dat je eigenlijk tekort doet aan het feit dat God geen moeder heeft. Het feit dat Maria vooral moeder is van de menselijke natuur van Christus... maar de goddelijke natuur van de hemel afkomstig is. Nou, ik denk dus dat de term moeder van God... dat dat al een stap verder gaat dan de term Theotokos... die dus veel meer gaat over... de identiteit van de Heer Jezus in de baarmoeder. De Semper Virgo-leerstelling, het idee dat Maria altijd maagd is geweest... ook voor, tijdens en na de geboorte van de Heer Jezus... dat kan je volstrekt niet terugvinden in de Bijbel. Dat is echt een traditie die honderden jaren later pas is ontstaan. Het idee van de onbevlekte ontvangenis... Nou, dat komt dus echt pas in de 19e eeuw officieel de kerkleer... in de Rooms-Katholieke Kerk binnen. Wordt ook overigens niet op die manier geloofd in de Oosters-Orthodoxe kerken. Maar is dus... ook echt volstrekt niet terug te vinden in de Bijbel. Er is geen enkele Bijbelse aanwijzing om te denken... dat Maria is geboren zonder de vlek van oorspronkelijke zonde op zich. De Bijbel geeft volstrekt geen aanwijzing om dat te denken. En dan kom je bij de vierde Maria-doctrine... die officieel onderdeel is van de Rooms-Katholieke leer... en dat is de zogenaamde ten hemel-opneming. En dat dogma is pas in de 20e eeuw officieel deel geworden... van de Rooms-Katholieke leer, afgekondigd door Paus Pius de 12e... in 1950. En die leerstelling stelt dat Maria met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen. Het laat een beetje in het midden of dat Maria is gestorven aan een natuurlijke dood of op wat voor manier dan ook. Of dat ze is gestorven en daarna lichamelijk is opgenomen in de hemel. Of dat zij niet is gestorven op aarde en gewoon levend de hemel in is opgenomen. Maar het punt is, Rooms-Katholieken geloven dus in de ten hemel opneming van Maria. Dus even samenvattend, de Theotokos-leer, het idee dat Maria God heeft gedragen, kunnen we nog wel enigszins inkomen vanuit de Bijbel. Het tweede idee, dat ze altijd maagd is gebleven, komt de 6e eeuw eigenlijk pas officieel de kerkleer binnen, is niet Bijbels. Derde leer, onbevlekte ontvangenis, volstrekt niet terug te vinden in de Bijbel, wordt pas onderdeel van de Rooms-Katholieke kerkleer in de 19e eeuw. En de vierde leerstelling van de ten hemel opneming van Maria... die pas in de 20e eeuw binnenkomt in de Rooms-Katholieke kerk. En nogmaals, waar we ook totaal geen Bijbelse reden voor hebben... om te denken dat dat is gebeurd. En dan zullen Rooms-Katholieke mensen zullen zeggen... ja, maar dit zijn eeuwenoude tradities. Dit zijn dingen die de kerk eeuwenlang heeft geloofd. En dat klopt natuurlijk, dat is ook zo. Maar het zijn weliswaar eeuwenoude tradities. Het zijn geen apostolische tradities. Het zijn tradities waarvan we weten dat ze in de kerkgeschiedenis... zeker in de eerste eeuw van het christendom, dat ze nog helemaal niet aanwezig zijn. Dat ze nog niet verkondigd worden, dat de apostelen nog helemaal niet geloven in deze doctrines en dat ook de apostolische vaderen helemaal geen aanwijzingen geven in hun geschriften dat deze doctrines geloofd werden door hen of onderwezen werden door hen. Er zijn overigens ook mensen in de Rooms-Katholieke kerk die er al lang op aandringen dat er een vijfde en laatste mariale dogma zou moeten worden ingelijfd in de kerk. En dat is het dogma wat verklaart dat Maria mede verlosseres is... en mede middelares en voorspreekster is naast de Heer Jezus. Nou, om de Rooms-Katholieke kerk hierin een klein beetje te verdedigen... er zijn ook tegenkrachten in de Rooms-Katholieke kerk... die zeggen dat dat eigenlijk niet... dat niet meer in balans is. Dat je te ver gaat door dat soort termen van toepassing te laten worden op Maria. Zoals Paus Benedictus de 16e, die heeft zich duidelijk uitgesproken tegen het gebruik van de titel medeverlosseres. En ook tegen zo'n vijfde Maria-dogma. De meerderheid van de Rooms-Katholieke theologen heeft hem daarin ook gesteund. En ook huidige paus Franciscus heeft in maart 2022... afstand genomen van de termen medeverlosseres en middelares als het gaat om Maria, maar benadrukte wel de rol van Maria als de moeder van God en de moeder van de kerk. Dus het is niet zo dat alle Rooms-Katholieken maar grenzeloos ver willen gaan in het vereren van Maria, het titels toebedelen aan Maria. Er zit op een gegeven moment ook binnen het Rooms-Katholieke systeem wel grenzen aan hoe ver ze daarin willen gaan. Echter, die grenzen liggen nog heel erg ver af van de Bijbelse palen en perken. En ja, eigenlijk vind ik, als je kijkt naar de huidige praktijk in de Rooms-Katholieke Kerk en je legt de Bijbel daarnaast, dan kun je niet anders dan concluderen dat er toch een vorm van afgodendienst plaatsvindt in het Rooms-Katholieke systeem door wat zij doen met Maria. Het Rooms-Katholieke systeem maakt onderscheid tussen dulia, hè, dat wil zeggen het eren, en latria, het aanbidden. Hè, wat zij met latria bedoelen is de vorm van aanbidding die echt puur voor God bedoeld is en die ook aan niemand anders gegeven mag worden dan aan God. En dulia, daarmee bedoelen ze het vereren van bijvoorbeeld heiligen. Voor Maria hebben ze een ander woord gereserveerd wat er eigenlijk een klein beetje tussenin zit, namelijk dat van hyperdulia. Zij vereren als het ware Maria meer dan gemiddelde andere heiligen. En hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? Nou, misschien is het goed om gewoon eens heel eerlijk te kijken naar de gemiddelde geloofsbeleving van iemand in de Rooms-Katholieke Kerk. En dan is een van de gebeden, want dat gebeurt dus, er wordt gebeden tot Maria. Ik vind dat op zichzelf al heel ver weg staan van wat de Bijbel ons leert te doen en van wat de Bijbel ons laat zien dat we zouden moeten doen. De Bijbel laat ons helemaal niet zien dat wij zouden moeten bidden tot overleden heiligen. Nee, de Bijbel laat ons zien dat wij moeten bidden tot de Vader. We zien in boekhandelingen dat soms ook gebeden wordt tot de Zoon, tot de Heer Jezus Christus. Maar het bidden wordt alleen gedaan tot God, niet tot overleden heiligen en ook niet tot Maria. Maar wat gebeurt er in de Rooms-Katholieke geloofsbeleving? Daar zien we een gebed wat heel vaak wordt gebeden. Neem bijvoorbeeld het zogenaamde Ave Maria gebed, het wees gegroet gebed. Hoe luidt dat gebed? Wees gegroet, Maria, vol van genade. Ik stop daar heel eventjes. Hier zie je eigenlijk al een soort verdraaiing van de woorden die we hebben gelezen in de schrift. Hè? Er wordt niet gezegd, wees gegroet, Maria, gij begenadigde, jij aan wie genade verleend is, jij aan wie een heel bijzonder privilege is geschonken door God. Nee, er wordt gezegd, wees gegroet, Maria, vol van genade. Alsof Maria degene is die eigenschap van genade in zich heeft, daar vol van is en die genade kan geven aan jou. Dat lijkt mij iets wat exclusief Gods rol is, maar dat wordt hier bij Maria neergelegd. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heere is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God. Daar heb je hem weer, moeder van God. Ik geloof echt dat een oprekken is van wat bedoeld werd met Theotokos in de 5e eeuw. Maar goed, Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dus er wordt hier een gebed uitgesproken tot Maria. Zij wordt beschreven als een heilige en als moeder van God, als iemand vol van genade. En haar wordt gevraagd om te bidden voor ons zondaars. Hè? Dit valt echt ver buiten de parameters van de schrift. En op het moment dat je dit doet, wil ik wel beweren dat je bijbels gezien in een situatie van afgoderij komt. Dat je eigenlijk al dingen aan het vragen bent aan de verkeerde persoon. Hè, de persoon die jouw gebeden ook niet zal horen, die niks kan met jouw gebeden. Nee, het bijbels patroon is, wij bidden tot God. Wij bidden tot de Vader in de naam van de Zoon Jezus Christus. Maar wat gebeurt er? Dat wees gegroet Maria gebed, dat wordt in de rozenkrans herhaaldelijk gebeden. Het rozenkransgebed, het zogenaamde rosarium, dat bestaat uit een reeks gebeden, waaronder het Onze Vader, het wees gegroet, wat we net hebben gelezen, en het eer aan de Vader. En hoe gaat het dan, die rozenkrans? Je hebt eerst het kruisteken, daarna wordt de geloofsbelijdenis uitgesproken, daarna wordt het Onze Vader gebeden, en dan komen er drie wees gegroeten. Dus één keer het Onze Vader, en dan drie keer een gebed aan Maria. Vervolgens het eer aan de Vader en daarna komen de zogenaamde vijf tientjes van de rozenkrans. En elk tientje bestaat dan uit één Onze Vader, 10 wees gegroeten aan Maria en 1 eer aan de Vader. En dat ben je dan op die manier zo 50 keer in totaal aan het doen. 1 keer het Onze Vader, 10 wees gegroeten en 1 keer een eer aan de Vader. Dus je bent netto, als je de rozenkrans aan het bidden bent, ben je meer aan het bidden tot Maria dan tot God de Vader. Dit, lieve mensen, is dwaasheid. Dit is dwaasheid. De Bijbel geeft je geen enkele permissie om dit te doen. Om op deze manier te bidden tot Maria. En ik denk dat allerminst Maria zelf hier blij mee is dat dit gebeurt. Als ze er überhaupt al van op de hoogte is. Ik denk in de geloofspraktijk zie je hoe door de eeuwen heen er bepaalde tradities ontstaan in de kerkgeschiedenis steeds verder oprekken Tot op het punt dat Maria zelf wordt beschreven als de hemelkoningin en er gebeden aan haar gericht worden. Want dat brengt ons bij het volgende gebed, wat vrij regelmatig wordt gebeden door Rooms-Katholieken. Het is een traditioneel gebed dat vaak aan het einde van de dag of aan het einde van de rozenkrans wordt gebeden. En dat heet het Salve Regina, het wees gegroet koningin. Dat zal ik ook even voorlezen. Wees gegroet koningin. De Bijbel beschrijft Maria overigens nergens of nooit als een koningin. En zeker niet als een hemelkoningin. Maar hier lezen we, wees gegroet koningin, moeder van barmhartigheid. Ons leven, onze vreugde en onze hoop. Wees gegroet. Dus je noemt Maria jouw leven, jouw vreugde en jouw hoop. Ik lees verder. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva. Tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen en toon ons na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria. Dus je noemt de mens Maria, je vreugde, je hoop. En je vraagt haar om te bidden voor jou en noemt haar je voorspreekster en zegt sla op ons je barmhartige ogen. Dit gaat ver, ver, ver buiten de grenzen die de Bijbel stelt aan het eren van Maria als moeder, aan het zalig spreken van deze unieke en bijzondere vrouw en de rol die zij heeft gehad in het heilsplan van God. En nogmaals, ook als protestant, denk ik, mogen we erkenning geven aan de bijzondere positie van Maria. Maar om tot haar te bidden, om dit soort woorden die exclusief voor God bedoeld zijn, te richten op Maria? Ja, ik weet niet hoe je het zou willen noemen als je denkt dat dit geen afgoderij is, maar ik denk dat je moeite hebt om de term afgoderij te definiëren als dit er niet onder valt. He, dus dan kun je wel onderscheid maken tussen dulia en latria, maar ik vind dat dit dus wel duidelijk valt onder het soort gebed wat exclusief aan God en aan zijn zoon Jezus Christus gericht zou moeten zijn. Nou, je ziet ook in de manier waarop bijvoorbeeld de paus in het verleden, neem bijvoorbeeld paus Pius de XII, het soort gebeden die worden uitgesproken door de pausen tot Maria. Ik zal daar eens een citaat van voorlezen. Hè. In de viering van het Mariajaar in 1953 tot 1954, dan spreekt paus Pius de XII een gebed uit aan de maagd Maria. En dat gaat als volgt. Hij zei, verheugd door de pracht van uw hemelse schoonheid en gedreven door de zorgen van de wereld, werpen wij ons in uw armen, o onbevlekte moeder van Jezus en onze moeder. Dus je werpt jezelf als christen in de armen van niet de Heer Jezus, niet de Vader, nee, in de armen van u, o onbevlekte moeder van Jezus. En dan gaat hij verder. Maria, wij adoreren en prijzen de onovertroffen rijkdom van de sublieme gaven waarmee God u heeft vervuld boven elk ander schepsel vanaf het moment van uw ontvangenis tot de dag waarop hij u na uw ten hemel opneming kroonde tot koningin van het universum. Koningin van het universum? Waar heb je dat gelezen in de Bijbel? Het idee dat de Heer Jezus Maria heeft aangesteld tot koningin van het universum. Dit kom je niet tegen in de Bijbel. O kristalheldere bron van geloof, doordrenk onze harten met uw hemelse geur. O overwinnares van het kwaad en de dood, inspireer ons een diepe afkeer van de zonde die de ziel verfoeilijk maakt voor God en een slaaf van de hel. O geliefde van God, hoor de vurige kreten die uit elk hart opkomen in dit jaar dat aan u is gewijd. Bedek dan teder, o Maria, onze pijnlijke wond. Bekeer de goddelozen, droog de tranen van de bedroefden en onderdrukten. Troost de armen en nederigen, blus haat, verzacht hardheid. Bescherm de bloem van zuiverheid, bescherm de heilige kerk. In uw naam, dat harmonieus weer klinkt in de hemel, mogen zij erkennen dat allen broeders zijn en dat de naties leden zijn van één familie. Ontvang, o zoete moeder, onze nederige smeekbeden en verkrijg bovenal voor ons op die dag, gelukkig met u, dat wij voor uw troon dat loflied mogen herhalen dat vandaag rond uw altaren wordt gezongen. U bent geheel schoon, o Maria. U bent glorie, o Maria. U bent de vreugde, u bent de eer van ons volk. Als dit geen aanbidding is, lieve mensen, wat is aanbidding dan wel? Wat zou je dan moeten zeggen tot Maria? Wil het wel afgoderij zijn? Wil het wel aanbidding zijn van iemand anders dan God zelf? Dit soort gebeden uitspreken roept, bijbels gezien, onmiskenbaar het oordeel van God af over jezelf. En nogmaals, ik denk dat Maria zelf ook volstrekt niet blij zal zijn met het feit dat mensen dit met haar zijn gaan doen. Ik zal afsluiten nog met een ander vrij extreem voorbeeld. En ik weet dat ook niet alle Rooms-Katholieken op deze lijn zitten. Maar in 1745 toen schreef de zogenaamde heilige Alphonsus de Liguori een omvangrijk boek getiteld De Gloriën van Maria, de heerlijkheden van Maria. En dat boek is volledig goedgekeurd geweest door de Rooms-Katholieke Kerk, nog steeds. En in dat boek verzamelde hij lofbetuigingen aan Maria die teruggaan tot de 5e eeuw. En dat boek dat bestaat uit honderden bladzijden over Maria. Maar twee citaten om een beetje een idee te krijgen bij hoe bepaalde Rooms-Katholieken aankijken tegen Maria. Ik citeer die heilige Alphonsus. O Maria, zoete toevlucht van arme zondaars. Help mij met uw barmhartigheid. Verban mij van de helse vijanden en kom om mijn ziel te nemen en deze aan de eeuwige rechter voor te stellen. Mijn koningin, verlaat mij niet. Ik geef u mijn hart en ziel. He, dus je geeft je hart en je ziel aan Maria. En dat is geen afgoderij, dat is geen aanbidding van een mens op een manier waarop alleen God en zijn zoon Jezus Christus aanbeden zouden moeten worden. Nogmaals, als dit geen aanbidding is, dan heeft de term aanbidding geen betekenis. En een tweede citaat. O onbevlekte en heilige, zuivere maagd Maria, moeder van God, koningin van de wereld. Gij zijt de vreugde van de heiligen. Gij zijt de vredestichter tussen zondaars en God. Gij zijt de voorspreekster van de verlatenen, de veilige haven van hen die op de zee van deze wereld zijn. Gij zijt de troost van deze wereld, de losprijs van slaven, de trooster van de bedroefden, de redding van het universum. Dit is volstrekt onbijbels om Maria te noemen de redding van het universum, de koningin van de hemel en van de wereld. Nogmaals, ik denk dat we als protestants christenen, als evangelisch christenen, als christenen die de Bijbel serieus nemen, dat wij zeer erkentelijk zijn voor het feit dat Maria een hele bijzondere rol heeft gekregen in het verlossingsplan. Maar door dit soort gebeden te richten, of überhaupt gebeden te richten tot Maria, bevind je je volledig buiten Bijbelse grenzen. Volledig buiten Bijbelse grenzen. Dit valt, simpel gezegd, Bijbels gezien, onder de categorie afgoderij. Dit is het vereren van de zogenaamde hemelkoningin, waar ook het volk Israël in verviel op verschillende momenten tijdens hun geschiedenis, in fasen van afvalligheid. Dit is simpelweg niet de apostolische en niet de christelijke visie op of de juiste omgang met Maria, de moeder van Jezus. En ik wil afsluiten met Exodus 20, vers 1 tot 6. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of wat beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. In de openbaringbrief van de apostel Johannes zien we dat hij neervalt aan de voeten van een engel. En die engel die zegt tegen Johannes, doe dit niet. Ik ben ervan overtuigd dat als Maria zou weten wat er vandaag de dag wordt gedaan met haar, de manieren waarop zij wordt bejegend en wordt aanbeden in de Rooms-Katholieke Kerk, dat zij met net zoveel toewijding en passie als die engel die voor Johannes stond, zou aangeven, doe dit niet. Ik ben slechts een mededienstknecht van u en uw broeders, aanbid God. Aanbid God. Aanbid de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, de tweede persoon van de drie eenheid, die zelf ook God is. Aanbid de Heilige Geest. En eer Maria tot op zekere hoogte. Maar dit, lieve mensen, dit gaat veel te ver en valt onder de categorie afgoderij. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.